stem van de dominee niet toereikend is. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 27, daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Psalm 27, vers 1. Lezen uit Gods onfeilbaar woord uit 1 Korinthe 15 en daarvan het 12e tot en met het 28e vers. 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 28 en daarna zingen wij uit Psalm 56 het 5e vers. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Van alle eeuwen en plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst waaruit de preek zal worden voorgelezen is in het hoofdstuk wat is gelezen, 1 Korinthe 15, en daarvan de verzen 21 tot en met 23. Vers 21 tot en met 23 van 1 Korinthe 15. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij tot u op de avond van deze uw dag. De dag, heren, die naar uw naam genoemd is, waarin we ons mogen bezighouden met uw woord, om dat te overdenken en waarin we ook uw geest, heren, nodig hebben, zoals ook de catechismus zegt, om op de sabbatdag die in ons te doen werken. Heren, zo mogen we ook vanavond weer bijeen zijn om naar uw woord te gaan luisteren. Het woord wat weliswaar gelezen wordt, maar het is uw woord dat tot ons komt. En wij bidden u, heren, wilt u ons alles geven wat wij daarvoor nodig hebben. Wilt u kracht geven en hulp? Wilt u wijsheid geven? We geven, heren, dat deze dienst die we mogen hebben ongestoord mag plaatsvinden. Heren, we zitten hier als mensen bij elkaar van één gemeente. En het is wel één gemeente, heren, maar zeer verschillende mensen. Met zeer verschillende noden en behoeften. En ook vanavond zijn er, heren, die ook naar het woord hunkeren. En die willen luisteren naar wat u te zeggen hebt. En er zijn er ook die daar minder of zelfs geen behoefte aan hebben. Er zijn mensen, heren, die als het gaat over de dood en het leven, ook daar alles van weten, vanuit hun eigen leven. Omdat ook de dood in hun leven is gekomen. De vraag, kan ik voor u verschijnen? En de dood die in de komst van een ziekte zich al aankondigt en ons leven geheel gaat beheersen. En al ons denken en doen komt onder invloed van die ene vraag. Hoe zal ik straks voor God verschijnen? En zo zijn er mensen, heren, die het altijd druk hebben met hun bezigheden van hun werk. Er zijn mensen die de tijd niet weten te doden. En die niet weten wat zij moeten doen. En zo zijn er zoveel mensen hier aanwezig. Maar heren, u hebt voor hen allen een woord. Ook vanavond. Want uw woord is voor alle mensen. Heren, geef dat we dat dan ook mogen horen. Wie we dan ook zijn. En hoe we ook in de kerk zitten. En wat ons ook bezighoudt. Dat we dat ene woord van u niet langs ons heen zullen laten gaan. Maar dat we met aandacht mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Als dan ook vanavond dat evangelie mag klinken, dat de dood is overwonnen en dat het leven gegeven is en verworven is en geschonken wordt. Heren, dat we daar dan ook belang bij mogen hebben om dat te kennen. En om dat meer en meer te kennen voor degene die het niet vreemd is om dat leven van u te hebben ontvangen, om daaruit te leven. Ook dan, heren, moeten wij onderwezen worden in de schriften en onderwezen en geleid worden door uw geest. Heren, wees dan zo met ons vanavond, wie wij ook zijn. We dragen ook dominee Egas aan u op, die in de bank moet zitten en met leden ogen aanziet dat zijn plaats hier niet door hem vervuld kan worden. Heere, er zal heel veel in hem omgaan. En we dragen hem aan u op. Of u hem wil gedenken, niet alleen vanavond, maar wilt u hem ook leiden en alles schenken wat hij nodig heeft. De kracht en de moed en de wijsheid, geef hem de gezondheid, dat hij ook volgende week weer voor mag gaan. Heere, zo dragen we ons allen aan u op. Wilt u ons gedenken, ook vanavond, als we dan naar uw woord zullen luisteren, dat niets ons zal hinderen, maar dat wij met aandacht mogen luisteren. Gedenk ons ook in de week die nu deze dag begonnen is, in al ons werk wat u ons op de schouders hebt gelegd. Wilt u ons daar de kracht en de wijsheid voor geven? Voor alles wat wij mogen doen in de opvoeding van de kinderen, in het naar school gaan, in wat ons ook te doen staat. Heren, we hebben uw hulp en uw bijstand in alle dingen nodig. Ook als er tentamens zijn of repetities of SO's of hoe ze ook genoemd worden. Heren, wilt u daarin ook wijsheid geven. Gedenk ons dan in alle dingen en bewaar ons voor de zonde. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 30 en daarvan het tweede, het zevende en het achtste vers. En intussen zal u van u een gave gevraagd worden voor de diaconie. Dus Psalm 30, vers 2, 7 en 8. Na de preek dan zingen we uit Psalm 102 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 102, vers 10 en 11. We spreken er niet zo graag over. En we denken er maar liever niet aan. Die macht die ons leven lang bedreigt. Die het op ons allen voorzien heeft. De dood. We proberen hem zoveel mogelijk te keren. En we trachten de gedachte eraan te weren uit ons leven. Want een mens is toch geschapen om te leven. En dat is zo. Maar ondertussen is die dood wel een werkelijkheid. Een bittere realiteit. Waar we keer op keer tegenaan lopen. Als een ijzeren deur. Wat we ook ondernemen, en we kunnen veel, wat we ook smeken of schelden, en daar is de wereld vol van, de dood gaat onweerstaanbaar en onherroepelijk zijn gang. En wat voelen we ons dan machteloos, intens, verdrietig en verlegen. Zoveel onder ons weten er maar al te zeer van. Wat moet je toch tegen de dood beginnen? Wij mensen weten voor tal van problemen een oplossing en we vinden steeds meer uit. Als we de wetenschappelijke prognoses mogen geloven, zijn we er nog lang niet met ons kennen en kunnen. In sneltreinvaart zetten de ontwikkelingen zich door, wat we in de toekomst misschien allemaal niet kunnen. Maar de dood, we kunnen het leven rekken via allerlei apparatuur. Maar de dood zelf houden we op de duur nooit tegen. Daar is geen kruid tegen gewassen. Aan de ingang van een kerkhof staat ergens met ijzeren letters geschreven: U wacht, ik ook. Een lugubere tekst. Maar intussen maar al te waar. Geen mens die eraan ontkomt, aan de grimmige kaken van het roofdier dat dood heet. En het paasevangelie dan? De boodschap dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, verandert die aan deze situatie wel wezenlijk iets? Al 2000 jaar lang wordt immers sinds Pasen het ene graf na het andere gedolven. Is het dan niet heel begrijpelijk dat veel mensen vandaag zeggen, misschien denkt u of jij dat ook wel, Pasen? Er verandert niets door. Je ziet het toch om je heen en je moet het soms toch zelf aan de lijve ondervinden. Het evangeliewoord dat we vanavond mogen overdenken geeft antwoord op deze vragen. We vatten onze tekstwoorden samen onder het thema dood en leven in Bijbels perspectief. We zien ten eerste de dood in Adam. En ten tweede het leven in Christus. De dood in Adam. Wie het wonder van het paasevangelie wil verstaan, moet allereerst terug naar het paradijs. Dat is trouwens met alle heilsfeiten zo. We kunnen Gods heilrijke daden ter verlossing nooit volgen en vatten als we de donkere achtergrond waartegen die heilsfeiten zich afspelen niet onder ogen zien. Wie Christus wil preken, moet ook van Adam spreken. Dat doet Paulus ook in onze tekst. Hij stelt hier dood en opstanding tegenover elkaar. Hij vergelijkt ze onderling. Vanuit de gang van zaken bij de dood trekt hij de conclusie voor de gang van zaken bij het tegenovergestelde van de dood, de opstanding. Eerst gaat hij in op de vraag hoe de dood in de wereld is gekomen. Met die vraag houden velen zich bezig. Raakt die vraag ons ten diepste niet allemaal? Is het nooit eens in u opgekomen? Die vraag, waar komt die vrede, raadselachtige macht die zoveel moois kapot maakt, toch vandaan? Jongelui, heb je er nooit eens over nagedacht? Waar liggen de oorsprongen van de dood? Natuurlijk zijn er de eeuwen door wel antwoorden op die vraag gegeven. antwoorden die we vandaag nog tegenkomen. Een bekend antwoord is: de dood is helemaal niet zo erg. Je sterft om in een ander leven verder te gaan. De reïncarnatiegedachte. Of de dood hoort bij de schepping. Zelfs vele moderne theologen zeggen dat. Het zit in de natuur ingebakken. Het is een natuurlijk proces. Kijk maar om je heen als het herfst wordt. Dan vallen de blaadjes van de bomen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Dat moet je accepteren. Zo moet ook een mens eens sterven. Hij moet plaats maken voor anderen op deze aarde. Stel je voor dat we allemaal bleven leven. Zo is de dood heel logisch te verklaren. Er wordt er zelfs ook nog een bepaalde zin aan gegeven. Ja, zo proberen wij mensen ons eruit te praten. Maar uiteindelijk zijn het geen antwoorden die maar iemand kunnen bevredigen. Het zijn alleen maar afleidingsmanoeuvres, bedoeld om de aandacht van onszelf af te leiden. We zijn er zo knap in om de verklaringen te bedenken en uitvluchten te verzinnen. Die zonde dateert al uit het paradijs. Onze tekst, het gezaghebbende woord van God, spreekt anders. Want terwijl de dood door een mens is, de vinger gaat rechtstreeks naar ons. Wie heeft dat gedaan, vragen we, als er iets is stuk gemaakt? Wie heeft de dood vaste voet aan wal doen zetten in ons leven? De mens. Sterven is niet dierlijk, maar menselijk. Alleen de mens kan echt sterven. De planten en de dieren sterven niet in de eigenlijke zin die de Bijbel noemt de dood sterven. De dood is door een mens. Met andere woorden, een mens heeft die dood over zichzelf afgeroepen en over zich heen getrokken. Die zwarte bladzijde uit de menselijke geschiedenis laat het ons zien. We slaan vanavond die bladzijde op in het paradijs. De mens is geschapen om te leven als beeld van God naar zijn gelijkenis. Te leven uit hem, met hem, voor hem, tot verheerlijking van Gods naam. Leven als een kind aan huis bij de Vader. En dat leven mocht zich in de lengte, breedte, diepte en hoogte ontplooien. Zo heeft de Heere God de mens gezegend met de bedoeling: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het gedierte dat op de aarde kruipt. Wat een leven. Rentmeester onder de grote schepper alle dingen. Onderkoning onder de heren der heren. Maar de mens wilde een stapje verder gaan. Geen onderkoning, maar opperheer wilde hij zijn. Niet mens, maar God. Op aanraden van de duivel trachtte hij dat te bereiken door te eten van de verboden vrucht. Gij zult als God wezen. Aanlokkelijk toch? Vindt u ook niet? Maar werden ze dan niet argwanend, de vrouw en Adam, toen de duivel zo sprak? Want wat had de grote schepper gezegd? Van alle boom van deze hof zult gij vrij eten, maar van de boom der kennis, van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hoor je het wel, jongens en meisjes? Als de mens van die ene boom zou eten, zou de dood in de wereld komen en hem treffen. En dat ongerijmde, dat dwaze gebeurt. In zijn hoogmoed doet de mens wat God zo nadrukkelijk verboden heeft. Hij eet van die verboden vrucht. Zo wordt de dood als straf van God op de zonde binnengehaald. Straf is in onze tijd voor velen een besmet woord geworden. Maar Gods woord spreekt er heel duidelijk over. De dood is de straf op de zonde die de mens begaan heeft. Want terwijl de dood is door een mens. De mens heeft zich als soldaat in de dienst van de zonde gegeven. En daarvan zegt Paulus in Romeinen 6, vers 13. De bezoldiging, het loon, de soldij van de zonde is de dood. Dat heeft betrekking op de dood in zijn volle betekenis. Het gescheiden zijn van God. Het onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd zijn tot alle kwaad. De scheiding van lichaam en ziel. En tenslotte de eeuwige dood. En die ene daad van ongehoorzaamheid heeft wereldwijde en eeuwenlange betekenis. Dat laat 1 Korinthe 15 vers 22 ook zien. Want gelijk ze allen in Adam sterven. Paulus werkt in deze woorden verder uit wat hij in vers 21 gezegd heeft. Daar, een mens in het algemeen, en hier, Adam, met name genoemd, in wie allen sterven. Het gaat in dit gedeelte over Adam en allen die bij hem horen, en Christus en allen die bij hem horen. Adam is voor Paulus niet minder een persoon die echt geleefd heeft dan Christus Jezus, die in Bethlehem geboren is. Maar ze staan beiden ook niet op zichzelf. Ze nemen beiden een geheel eigen plaats in. Ze zijn het begin, de wortels, de dragers, elk van een geslacht dat uit hen is en bij hen hoort, waarvan zij het hoofd zijn. Zo is Adam het hoofd van de hele mensheid, die in hem besloten was, zoals de vrucht in het zaad. Nu heeft Adam het hoofd, de vertegenwoordiger van de mensheid, gezondigd. Maar hij zondigde dus niet als enkeling alleen, als privépersoon, maar als ons hoofd. Daarom zegt Romeinen 5 vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben. In Adam, die ons allen vertegenwoordigt, hebben we allen gezondigd. We zijn in hem aan de vloek en de eeuwige dood schuldig geworden, om het met onze Dordtse leerregels te zeggen. In Adam sterven we daarom allemaal. In hem, in verbondenheid aan hem, als onze drager, ons hoofd, wiens zonde ons wordt toegerekend. Zie Romeinen 5, vers 19. Zo liggen we in Adam allemaal op één hoop voor God. Van de moederschoot af schuldig en doemwaardig. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 49 dat we het beeld van de aardse dragen. Dat is, wij zijn uit stof en zullen tot stof terugkeren, sterfelijk, vergankelijk, evenals Adam die gezondigd had. Die dood strekt zich ontzaglijk ver uit. Daar is zelfs de schepping aan onderworpen, door de mens. Paulus zegt dat ook in Romeinen 8. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om hem die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Dat er planten vergaan, dieren uitsterven, bomen door zure regen met de dood bedreigd worden, vissen vanwege het gif in de rivieren boven komen drijven. Het is de dood die wij veroorzaakt hebben, die ik teweeg gebracht heb. Ik? Ja. Tot die belijdenis moet het nu komen in ons leven. Dat is de bedoeling van het onderwijs uit de tekst, dat u, jij en ik er persoonlijk onder verootmoedigd worden. De herinnering aan Adam en zijn overtreding, in wie wij allen gevallen zijn en des doods schuldig zijn geworden, gebruikt de Heilige Geest om mij inzicht te geven in de diepte van mijn verlorenheid, in de ernst van mijn schuld, opdat ik het erken, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. dan komt, om maar iets te noemen, ook elke milieuramp plotseling op mij af. Dan is een dood dier aan de kant van de weg een prediking aan mijn adres. Dan wordt elk graf een aanklacht tegen mij. In Adam, ook ik. Ziet u dat? Beleidt u dat? Wat is dat vernederend? Ik kijk liever naar een multinational die een gifschandaal heeft veroorzaakt. Ik praat makkelijker over de duivel die zo bezig is in de wereld. Ik kan zelfs met kwade gedachten over Adam rondlopen. En ik kan sputteren. Waarom moet mij aangerekend worden wat Adam deed? Maar om nu te zeggen, te belijden, dat is allemaal mijn schuld. En om het dan te zien in het rechte licht, namelijk dat ik de eer van mijn schepper geroofd heb. Nee, dat gaat me te ver. Wat hebben we de werking van de Pinkstergeest nodig, die overtuigt van zonde? Die stopt me de mond en leert me het hoofd buigen. Hebt u dat al geleerd? Vraag veel om dat onderwijs van de Heilige Geest, opdat u van harte met dit veroordelende woord leert instemmen. De dood door een mens. Allen sterven in Adam, ook ik. De dood verdient voor eeuwig. Het ware geloof stemt immers hartelijk in met heel het woord van God. Maar dan ten tweede het leven in Christus. Gemeente, wij kunnen tegen de dood vechten. We kunnen tegen de dood protesteren. We kunnen beschouwingen over de dood houden. Maar daardoor wordt zijn macht niet gebroken. Alleen het evangelie van de Heer Jezus Christus wijst ons de uitweg. Dat evangelie heeft Paulus in de gemeente van Korinthe mogen verkondigen. En hij heeft het mogen handhaven, dwars tegen alle dwaalleer in. Er waren namelijk dwaalleraars die de opstanding der doden in twijfel trokken. We zijn al opgestaan, zeiden ze, toen we in Christus gingen geloven. Het lichaam? Ach, dat is zo belangrijk niet. Tussen haakjes, wat herkennen we deze opvatting in allerlei Oosterse stromingen vandaag? Dat betekende dus praktisch dat men zich bij de dood maar neerlegde. Fel trekt Paulus daartegen van leer. Zo'n dwaalleer berooft het evangelie van alle kracht. Dan heeft de dood in Adam het laatste woord. Dan is heel de evangelieprediking een fabeltje. En fabeltjes hoef je niet te geloven. Daartegenover mag Paulus in heel dit machtige hoofdstuk de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. Die verbazingwekkende boodschap voor verloren zondaren zegt aan de ene kant dat de dood door een mens is, maar hetzelfde woord zegt tot verbazing van hen die het horen mogen, aan de andere kant, dat ook de opstanding der doden door een mens is. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. En die mens is Christus. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zegt vers 22, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het eerste wat ons opvalt in deze uitspraken van de apostel is de volgorde waarin hij en in hem de Heilige Geest de woorden zet. Wij mensen zeggen, er is een tijd om te leven, maar daarna moeten we sterven. En wat kan ons dat aangrijpen? Want sterven is God ontmoeten. En kunnen we dat? Maar let nu eens op het verrassende. Vanuit Christus keert Paulus de volgorde om. Hij spreekt niet over leven en dood, maar juist omgekeerd over dood en leven. Dat heeft ook gevolgen voor de tijden van de werkwoorden die hij gebruikt. Hij spreekt niet over het leven in de tegenwoordige En in de dood, en de dood in de toekomende tijd. Nee, over de dood zegt hij dat ze allen sterven, tegenwoordige tijd. Dat is een kenmerk van het heden, van de wereld waarin we nu leven. En over het leven zegt hij dat ze allen levend gemaakt zullen worden. Dat is toekomst. Een gebeurtenis die nog voor ons ligt. De dood, daar staan we middenin. Maar het leven, dat hebben Gods kinderen voor zich. De zalige opstanding der doden. De opstanding der doden is er, evenals de dood, door een mens. Want wat de mens vernield had, moest de mens herstellen. Het leven dat de mens verloren had, moest door een mens opnieuw verworven worden. Een mens die borg zou zijn voor anderen. Die als plaatsbekleder kon doen wat de mens had moeten doen. Die mens is Christus. Het woord is vlees geworden. De Zoon van God heeft de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen. Zo staat hij in Adams plaats. Paulus laat dat verderop in dit hoofdstuk ook zien. In vers 45 stelt hij de eerste Adam in het paradijs tegenover de laatste Adam, Christus. In vers 47 spreekt hij over de eerste mens en de tweede mens. Die tweede mens is de Heer uit de hemel. Alle aandacht wordt hier gericht op zijn waarachtig mens zijn, omdat hij zo, als borg voor de zijnen, zijn werk moest doen om de dood te overwinnen en het onvergankelijke leven aan het licht te brengen. Zoals in Adam allen die in Adam zijn, wij de straf op de zonde ontvangen in de vorm van de dood, zo worden in Christus allen die van Christus zijn, vrijgesproken van de schuld en de straf. Ze ontvangen bovendien een recht op het eeuwige leven en ze worden straks ook naar het lichaam levend gemaakt. Zoals Adam het hoofd is van de oude mensheid, zo is Christus het hoofd van de nieuwe mensheid. Wie behoren daartoe? Niet alle mensen. Het is niet zo dat je kunt zeggen, het maakt niet uit of je in Christus gelooft of niet. Christus heeft het voor iedereen in orde gemaakt. Zo is het niet. Hoe dan wel? Wel, ieder die in Christus is, door het geloof, die is een nieuwe schepping. Die behoort tot de nieuwe mensheid. Die leeft door en in hem. Dat zijn die allen die in het tweede gedeelte van vers 22 worden bedoeld. Zoals er de allen zijn die bij Adam horen, dat is ieder mens, zo zijn er de allen die bij Christus horen. Dat zijn zij, zegt Paulus in Romeinen 6, die één plant met hem zijn geworden, die met hem, om zo te zeggen, vergroeid en samengesmeed zijn. Is dat zo bij u? Is er een onlosmakelijke band aan hem? Dat kan alleen als in beginsel u losgemaakt wordt van Adam en overgeplant wordt in Christus door zijn geest. Los van de oude stam komen, wat is dat pijnlijk? Dat kost strijd, dan moet mijn ik in de dood. Gods kinderen dragen de sporen van die strijd en de gevoelens van die pijn met zich mee. Want wat kan mijn oude adamitische bestaan nog trekken? Wat kan ik er moeilijk van loskomen? Wat kan die oude Adam opspelen en me in bezit trachten te nemen opnieuw? Maar hoe meer Gods kind leeft uit wat in Christus is, des te minder zal die oude mens kans krijgen. Wie nu zo in Christus is, wordt straks op de dag van zijn wederkomst levend gemaakt uit de doden met een verheerlijkt opstandingslichaam. Wat zal dat een dag vol vreugde wezen, ziel en lichaam voor altijd verenigd. samenstemmend in de lof op het Lam, dat onze zonden op zich nam. Dat is een troost die met volle teugen genoten mag worden door alle die in Christus zijn, die hun hoop op Hem gevestigd hebben in leven en sterven. Ten diepste mag je dan zeggen, we hebben de dood achter ons, in Adam. We hebben het leven voor ons, in Christus. Maar de anderen dan? Als u sterft zonder verzoend te zijn met God, met een hart dat zich verhardde onder dit heerlijk evangelie, wat gebeurt er dan? Sta je dan ook op? Ja, dan staat u ook op, maar met een lichaam vol verderf, tot eeuwig afgrijzen. We lezen ervan in Daniël 12. Vele van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Ook de Heer Jezus zelf heeft erover gesproken, Johannes 5. Hij laat er zien dat Hij de Zoon des Mensen gericht zal houden. Verwondert u daar niet over, zegt Hij dan, want de ure komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Gemeente, aan welke kant staat u? Nog steeds in Adam? Wie straks in Adam sterft, diens toekomst is zo vreselijk. Die kan de Heer niet groot maken in eeuwigheid. Die zal hem lasteren. Is dat niet het allerergste? Of bent u door genade in Christus met hem één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood, om straks ook met hem op te staan? O, niemand van ons mag rust kennen voordat hij of zij zo in Christus is. Dat moeten we weten. Maar hoe word je dan het eigendom van Christus? Hoe kom je in Christus? Laat ik het zeggen met woorden uit dezezelfde brief. Ik kom in Christus als ik als een dwaas mens de wijsheid in Hem leer zoeken. 1 Korinthe 1 vers 30 zegt, maar uit Hem, de Vader, is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons geworden is wijsheid van God. U komt in Christus als een schuldige vlucht tot Hem, want Hij is ons geworden rechtvaardigheid voor God. U komt in Christus als u ophoudt het van uw nette gedrag en uw uiterlijke plichtsvervulling te verwachten. Want Hij is ons geworden heiliging van God. U komt in Christus als u zich helemaal leert verlaten op Hem. Want Hij is ons geworden een volkomen verlossing. En dat komt nu allemaal uit God. Dat is de liefde van de Vader in de Zoon. En de Heilige Geest leert het u toe-eigenen op deze manier. Zo krijgt u deel aan de volheid die in Christus is. Ook aan de levendmaking uit de dood. Maar, zegt nu Paulus in vers 23, een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Voor het woord orde staat hier in het Grieks een woord met twee betekenissen. Het duidt allereerst op een militaire onderscheiding en krijgt zo de betekenis rangorde. Een groep of een klasse. Een groep is Christus zelf, de eersteling. Hij staat boven de anderen. Hij heeft een aparte positie. Een andere groep is die van Christus zijn. Hij gaat voorop als de enige geboren zoon van God, die mens wilde worden. Zij volgen als mensen die uit genade om Jezus wil tot kinderen Gods zijn geadopteerd. Maar het woord orde kan ook nog wat anders betekenen. Tijdsorde. Het is alsof Paulus aanvoelt dat er een vraag leeft bij zijn lezers, bij u misschien. Deze vraag: waarom zien we het nu in het leven niet dat Christus meebrengt, dat in hem is? Hoe kan het nu toch? Wat moeten we nu van Gods toezeggingen denken? Luister, zegt Paulus, en ieder in zijn orde. God heeft het zo gewild dat er een verschil in rangorde, maar ook een verschil in tijdsorde zou zijn. Er ligt een tijd tussen de opstanding van Christus en die van de zijnen. Zoals er in het Oude Testament een tijd lag tussen de opoffering van de eerstelingen van de oogst en de inzameling van de gerijpte vruchten. Christus is de eersteling, de zijnen zijn de vruchten. Die tussentijd is genadetijd. De tijd waarin overal in de volkerenwereld zondaren worden getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht in Christus. De Heere is nog bezig. Hij wacht nog. Wie gaat dat zien? Wie dat gaat zien, wordt er klein onder. Zo groot is zijn genade en geduld. Hij vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. 2 Petrus 3, vers 9. Wie in Christus is, heeft nu in beginsel al deel aan het leven van de opstanding. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, die heeft het eeuwige leven, nu al. Maar de volkomen levendmaking, de opstanding uit de dood, vindt toch pas plaats bij de wederkomst van de Heiland. Christus is opgestaan op de derde dag, in de hof van Jozef van Arimathea, als eersteling. Daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Is dat uw levensuitzicht geworden? Vond dat wonder van de geestelijke levendmaking plaats in uw leven? Want wij zullen eerst moeten opstaan uit ons zondegraf door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Willen we eenmaal deel hebben aan deze toekomst die ons hier getekend wordt. Maar als Christus ons leven is geworden, wat is er dan een rijke troost? Juist voor u, die zo topt met uw lichaam, die wellicht weet dat u binnen niet al te lange tijd sterven moet. De Heere geeft hier zulke rijke beloften, ook voor het lichaam. De verwerkelijking daarvan zien we nu nog niet. De volheid van het nieuwe leven is nu nog verborgen. Paulus zegt in Colossenzen 3, uw leven is met Christus verborgen in God. Gods kinderen hebben in het lichaam van Christus hun vlees als een pand in de hemel. Verborgen weliswaar, maar met de zekerheid dat de belofte van de opstanding uit de doden vervuld gaat worden. In zijn toekomst, zegt de tekst, vers 23. De apostel gebruikt hier een prachtig woord dat drie dingen bevat. In de eerste plaats wordt dit woord toekomst gezegd, wordt door dit woord toekomst gezegd dat Jezus' komst een officiële komst is, waardoor door de zijnen voorbereidingen moeten worden getroffen. Net zoals het bezoek van een koning voorbereid moet worden. Ondanks een langer uitblijven dan gedacht, mag de verwachting van de komst van koning Jezus niet verslappen. Een indringende vraag. Ben jij bereid om hem te ontmoeten? Hebben we onze voorbereidingen getroffen? Bent u als zondaar aan zijn voeten gekomen met de bede: Heere, wees mij genadig, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht? Dat gebed is de beste voorbereiding. Als u dat oprecht bidt, zal de vrucht daarvan ook niet uitblijven in uw dagelijkse levenspraktijk. Immers, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. 2 Petrus 3, vers 11 en 12. In de tweede plaats betekent het oorspronkelijke woord voor toekomst dat er bij Jezus' komst een nieuwe tijd aanbreekt. Zoals vroeger bij de komst van de keizer naar een bepaalde provincie een nieuwe tijdrekening aanbrak. Dat gebeurde bij Christus' komst. Dan breekt een nieuwe tijd aan. Die nieuwe tijd komt dus niet door de activiteiten van de New Age-beweging. Bij Christus' komst zullen de aarde en de werken die daarin zijn vergaan en een nieuwe wereld zal geboren worden. In de derde plaats betekent de komst van een vorst naar een bepaald gebied vroeger dat de misstanden in dat gebied verholpen werden. Dat gebeurt als Jezus komt. Er zal een nieuwe aarde komen waarin gerechtigheid woont. De Heere zal er zich in verheugen en zijn volk zingt ervan. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Wat zal dat een vreugde zijn voor allen die de Heere kennen, om hem te mogen geven waar hij recht op heeft. Daarom is Jezus' komst een grote vreugde voor de zijnen. Ze kunnen er tegenop zien als ze op zichzelf zien. Herkent u dat misschien? O, zie op hem, die zegt tot vreesachtige mensen: vrees niet, ik ben het, uw verlosser, uw zaligmaker, uw Heere en uw God. Hef dan uw hoofden op omhoog, want uw verlossing komt. Aan de andere kant betekent zijn komst het definitieve oordeel over zijn vijanden. Bedenkt dat u die nog onbekeerd bent, als u zo sterft en zo zijn dag tegemoet gaat, ziet het er donker voor u uit. Hoor, nog nodigt hij aan mensen die een rampzalige toekomst verdiend hebben, wil hij zijn zalige toekomst kwijt. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Maar dan wordt in die toekomst werkelijkheid wat we samen overdacht hebben. Dan worden allen die van Christus zijn levend gemaakt naar het lichaam. Dan wordt dat vernederde lichaam veranderd en gelijkvormig gemaakt aan zijn heerlijk lichaam. Dan worden al Gods beloften ingelost. Dan zullen allen die zijn verschijning en onverderfelijkheid hebben lief gehad, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. En wat is dan de bekroning van hun strijd? Dit: en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat zijn nu de liefelijkheden van het zalig hemelleven, waar de psalmen al van zongen, met hem te zijn, zonder zonde, met een volmaakt lichaam, altijd tot zijn lof en dienst bereid. Amen. Zo komen wij tot u. En we zeggen uw naam dank dat wij hier bijeen mochten zijn om dit woord te horen. Wat spreekt u toch met twee woorden altijd, heren? Het leven en de dood. De dood en het leven. En ook onze toekomst, heren. Het eeuwige leven. Of de eeuwige dood. En we hebben het vanavond gehoord, heren. En we kunnen er niet onderuit. Geef dat we er op de juiste wijze mee om mogen gaan. Dat is dat we het niet naast ons neer zullen leggen. Maar dat we niet zullen rusten. Voordat we mogen weten in die opstanding begrepen te zijn. Tot het leven. Heren, wilt daarom met uw geest nog rijk onder ons werken. We hebben het gehoord dat de dood is gekomen door een mens. En dat ook het leven is gekomen door een mens. Geef dan, heren, dat wij met de uitspraak van Pilatus, zie de mens, mogen instemmen. En dat we dat mogen leren. Om op die mens, die plaatsbekleder, te mogen zien. Zoals u, dat volk Israël liet zien op die slang. Om daardoor gered te worden. Heer, als dat de uitkomst mag zijn van deze dag, wat zou dat groot zijn. Wilt u het uit genade geven. Gedenk ons dan zo verder, heren, ook in deze week die begonnen is. Wees met een ieder van ons. Geef weer de gezondheid waar we het moeten ontberen. En schenk alles wat wij nodig hebben. Bovenal, heren, een leven met u. Dat we in u begrepen mogen zijn. Niet alleen in het leven, geestelijk, maar dat het ook openbaar mag komen in ons doen en laten. Heren, wil u al onze zonden uit genade vergeven. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33 vers 10. preek die eens gelezen was van dominee P.D.J. Buys uit Harderwijk. We eindigen nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.